Gemeente, namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Betreffende de collecte, er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, met als bestemming evangelisatiepost in Heerenveen. De tweede collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. En de derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De collecten worden hartelijk in de milddadigheid aanbevolen. Betreffende de afscheidsdienst van dominee De Greef. Aanstaande zaterdagmiddag is de afscheidsdienst van dominee De Greef en die begint om 14:30. En voor de datum geldt Deo Volente, zo de Heere wil en we leven zullen. Vangen we samen deze dienst met elkaar aan. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk zijner handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan de verzen 2 en 4. Al het aardrijk smeekt u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En het 4e vers looft, loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En wat er verder volgt uit de verzen 2 en 4 van Psalm 66. gemeente doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof, van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de 12 artikelen daarvan. En zingen wij een antwoord daarop uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, het eerste vers, wat wij zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Gemeente, verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed en bidden wij de Heer om de verlichting van zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord en de verkondiging daarvan. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, het is aan de middag van deze rustdag dat we als gemeente van Wouterswoude samen mogen zijn rondom de kandelaar van uw geopend woord. Hoe past het ons, Heere, uw naam daarvoor te danken? U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Dat was het antwoord van mond en mocht het zijn met het hart op de belijdenis van het geloof. Dat geloof, Heere, wat u in harten werkt, bij hen die van nature niet naar u vragen, zoals we dat ook vanmorgen hebben gehoord. Bij de vader aller gelovigen, bij Abraham. En Heere, als u dat woord en als u dat geloof niet voedt en onderhoudt door uw woord, dan zijn wij met Abraham ieder ogenblik tot hinken en tot zinken gereed, zoals we dadelijk zullen horen. De geloof, Heere, dat voedt en onderhoudt u zelf. Het is een werkzaamheid van u. Wat wij van nature niet bezitten, wat wij van nature niet hebben. Ja, ten diepste wat wij van nature niet willen. En daarom bidden we, Heere, met vrijmoedigheid aan de troon van uw genade, of u dat geloof in ons wilt werken, wilt versterken. En dat dat geloof bij u vandaan dan ook niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het doet wat u behaagt, vruchten voortbrengende van geloof en bekering. Heren, dan bidden wij of u genadig naar ons wilt omzien. Als we twijfelen aan dat geloof. Als het geloof in ons hart wordt gemist. Heren, dan bidden wij. Omdat u de levensbron bent. Wilt u uw bijstand zenden? Wilt u in de moeite en de zorgen van het leven, waarin ieder persoonlijk verkeert en ieder in het zijne, wilt u dat geloof, Heere, dan niet beschamen, maar daarin betonen dat u de God van nabij bent? En we bidden voor onze broeders en zusters in u, die om dat geloof vervolgd worden, gemarteld worden, ja, gedood worden. Gedenk dan hen, Heren, in de uren van de beproeving, dat ze staande mogen blijven. En u daarin als een God van nabij en een God van alle vertroosting ervaren. Heren, gedenk de gemeente. Wilt u ook hen uw vriendelijk aangezicht niet onthouden in de weg die zij hebben te gaan? Als de herder en leraar van de gemeente deze week afscheid zal nemen, gedenkt u dan de gemeente, Heren, als ze herderloos zijn? En mogen ze u in het gebed aanlopen als een waterstroom, om geholpen te worden te bekwamer tijd. Wees met dominee De Greven, zijn vrouw en kinderen. Als deze week afscheid genomen zal worden, gedenk hen, Heren. En als er de verhuizing zal plaatsvinden naar boven Hardingsveld, wilt u daarin dan ook alles wel maken en genadig meekomen. Heren, we bidden voor ons land en voor ons volk. Onze koning en onze koningin, het vorstenhuis. Gedenk ook hen, Heren. Mogen ze in het hart gelegd krijgen dat ze regeren bij de gratie van u. En zij rekenschap hebben af te leggen voor de koning der koningen. En wilt u nochtans het werk van onze koning en koningin zegenen, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Gedenk onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wilt u alle besluiten en beslissingen die genomen worden, Heren, wilt u ook daar uw zegen over gebieden. En we zien en we horen besluiten en beslissingen die genomen worden, die niet in overeenstemming zijn met uw wil en met uw woord. Dat daarin en daarmee ons land meer en meer bij u vandaan gaat. Wilt u nog krachtig werken door uw woord en door uw geest en hen ondersteunen en sterken die in de plaatselijke vergaderingen, de provinciale vergaderingen en de landelijke vergaderingen daar nog uw naam willen doen horen. Geeft u hen zelf de reden in de mond die dan gesproken moet worden. En wilt u daarin ook hen ondersteunen en sterken, dat de naam ook daar in die vergadering mag klinken. De Zonen Gods, die gekomen is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, Heere, wilt u dat nog genadig gebruiken? Ook het werk van predikatie en evangelisatie in ons land. Dat er bekering mag komen. Dat de schuld beleden mag worden voor de troon van uw genade. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En keert u dan weer, Heere, tot ons volk. En ondersteun en sterk alle die het van u verwachten. Heere, we bidden voor de prediking, als het woord weer mag klinken, hier in dit kerkgebouw, maar ook thuis bij hen die door middel van de kerktelefoon met ons zijn verbonden. Wilt u ook daar, Heere, uw naam heerlijk en wonderbaar doen zijn? En hen ook ondersteunen en sterken als ze de gang naar uw huis wegens ziekte, wegens ouderdom niet meer kunnen maken. Wees met de weduwe, de wedunaren van de gemeente, de alleenstaande en de alleengaande, och Heere, er is zoveel verdriet en er zijn zoveel noden. Maar wilt u nog vertroosten, bemoedigen en versterken als daarin het geloof wordt beproefd? Dat daarin mag ervaren worden dat het Israëls God is die krachten geeft. Heere, zo ziet het alles op u. En blijft het alles op u wachten. Sterkt u ons te gelegene tijd in het spreken en in het luisteren door uw krachten. Opdat alles mag zijn, Heere, tot de lof en de eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verstoring van het rijk van de Satan. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is het vervolg van vanmorgen, Genesis 12, vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 13, het eerste vers. De schriftlezing, Genesis 12, vanaf vers 9 tot en met Genesis 13, vers 1.
Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land, zocht toch Abram naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij welga om u, en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao, en de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en ze geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem.
Gemeente, als inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 6. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. De versen 2 en 6 van Psalm 25, tijdens het zingen zal er driemaal gecollecteerd worden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie en heeft als onderbestemming de evangelisatiepost in Heerenveen. De tweede is bestemd voor eredienst en pastoraat. En de derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. Alle collecten hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente kerktelefoonluisteraars, de tekstwoorden voor de prediking vanmiddag vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 12 en daarvan nader het 17e vers, waar we lezen: maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Gemeente, jonge vrienden, de geschiedenis van Abram, zoals we die lezen in de laatste verzen van Genesis 12, zou je kunnen zeggen, is een uiterst donkere geschiedenis in het leven van Abram. Vanmorgen hebben we gezien dat Abraham in het geloof en in gehoorzaamheid aan de Heere uit Ur der Chaldeeën is vertrokken. En enige verzen later, in datzelfde hoofdstuk, zien we, jonge vrienden, dat geloof en ongeloof heel dicht bij elkaar liggen. Dat is waar we nu mee geconfronteerd worden. Met het ongeloof van Abraham, de vader aller gelovigen. In ongehoorzaamheid verlaat Abraham Kanaan en gaat hij naar Egypte. In dat alles verlaat de Heere Abraham niet. En we zien dat de Heere getrouw is. Dat is ook het thema van de prediking wat we onder de tekstwoorden schrijven. De Heere blijft getrouw. En dan overdenken we daarvan een drietal zaken. Gods trouw ondanks het ongeloof van Abraham, naar aanleiding van vers 10. Gods trouw betoont in de straf van Farao, naar aanleiding van vers 17. En tenslotte Gods trouw in het vertrek van Abraham, naar aanleiding van vers 20. De Heere blijft getrouw. Dat betoont de Heere ondanks het ongeloof van Abraham. Dat betoont de Heere in de straf van Farao. En dat betoont de Heere in het vertrek van Abraham. Eerst dus Gods trouw in het ongeloof van Abraham. We lezen in vers 10: en er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger in dat land zwaar was. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we hebben vanmorgen stilgestaan dat Abraham het land is binnengegaan wat de Heere hem heeft gewezen. En in dat land trekt hij zuidwaarts. Hij is in het noorden binnengekomen en hij doortrekt dat hele land. Maar in dat land, jonge vrienden, in het land wat de Heere aan Kanaan, aan Abraham heeft gewezen, Kanaan, wordt het geloof van Abraham beproefd. Er komt hongersnood. Abraham, die volgt en gehoorzaamt de Heere in het geloof. En jonge vrienden, dan denk je misschien dat alles op rolletjes gaat. Maar het geloof wordt beproefd. Abraham, die ervaart moeite in het leven. In het land dat de Heere hem gewezen heeft. En Er is hongersnood en we weten niet hoe lang die hongersnood heeft geduurd. Wel, dat door deze hongersnood Abraham een spijtige beslissing neemt. Door de roeping des Heren is Abraham uit het land van zijn geboorte vertrokken. En nu besluit hij te vertrekken uit het land wat de Heere hem gewezen heeft, zonder inroeping van de Heere. Abraham die neemt een overhaastige beslissing, zonder te vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat kunnen wij ook wel eens doen, hè? In je enthousiasme, in je gedrevenheid, een beslissing nemen zonder naar de Heere te vragen. Zonder te vragen: Heere, gaat u met mijn heilicht voor? En zo'n besluit hoeft niet alleen een verandering van gedachten te zijn, maar het kan ook een verandering van handelen zijn. In tijden van beproeving kun je dus dichter tot de Heere toegetrokken worden. Maar het kan je ook bij de Heere vandaan voeren. Want jonge vrienden, Egypte waar Abraham heen gaat, dat is in Gods woord altijd het beeld van de wereld en van de autonome mens, van de wetteloze mens, van de goddeloze mens. En van die maatschappij zonder God in Ur der Chaldeeën, daar is Abraham uitgetrokken. En naar zo'n maatschappij zonder God gaat Abraham weer naartoe in Egypte, omdat hij honger heeft, omdat er hongersnood is. En als wij niet in afhankelijkheid aan God leven, dan kun je snel een weg kiezen zoals Abraham. Dat voert tot de verleidingen en de verlokkingen van de wereld. En uiteindelijk maakt het je alleen maar vreesachtig. Je bent misschien wel verheugd en je bent blij, maar in je achterhoofd knaagt er altijd iets. En het geschiedde, als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen: dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Het overhaaste besluit van Abraham om naar Egypte te gaan, zou je denken: ja, dan vindt hij rust. Dan gaat hij uit de hongersnood weg en gaat hij naar een land waar geen honger is. Dan moet alles toch dan weer koek en ei voor hem zijn, toch? Maar het stelt hem niet gerust. Ik zei het al, eigenlijk is Abraham hier in de greep van de angst. Van de vrees. Niet van de vrezen des Heren om God te eren, maar van de angst, van de vrees van de vader der leugenen, van de duivel. Hij is bang dat de Egyptenaren hem zullen vermoorden en dat ze Sarai zijn vrouw tot vrouw zullen nemen. En zulke zorgen maken Abraham angstig en doet hem besluiten om zijn plannen te herzien. Want die angst, die vrees van Abraham, jonge vrienden, is geworteld in de ongehoorzaamheid aan God. Toen Abraham door God geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, vernamen we niets van ongehoorzaamheid. Vernamen we ook niets van angst en vrees bij Abraham. Maar in geloof en in gehoorzaamheid vertrok hij uit Ur der Galdeeën en ging hij naar het land dat de Heere hem wees. Maar nu neemt Abraham zelf een beslissing. Is Abraham ongehoorzaam aan God? En dat werkt bij Abraham angst en vrees. Dat de angst je in bezit neemt. Dat kan ook bij een kind van God zijn. Als je Gods weg verlaat en in ongeloof verder gaat. De vrees die bij Abraham nu is, dat is een tegenstelling tot de vreze des Heren die verbonden is in het geloof. Ja, en wij kunnen soms ook wel op bepaalde momenten bevreesd zijn. En dan is het dwaasheid om daarin de leiding van Gods geest tegen te staan. Want het leidt uiteindelijk tot een andere zonde. Uiteindelijk leidt het je bij de Heere vandaan. Want gemeente, de zonde komt nooit alleen. En de zonde doe je ook nooit alleen. Dat zien we ook hier bij Abraham. Hij zegt, zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Om zijn vrees te verzachten, jonge vrienden, verzint Abraham een leugen. En spoort hij zijn vrouw, zijn huisvrouw aan, Sarai, om hem in die leugen te volgen. En als er dan naar hun relatie gevraagd wordt, dan zul je het antwoord horen, ja, we zijn broer en zuster van elkaar. In het vervolgen van de weg van de ongehoorzaamheid is Abraham zelfs bereid om het leven van zijn vrouw in gevaar te brengen. Zijn bestemming om in Egypte als vreemdeling te verkeren, wetende dat hij daar mee gepaardgaande moeite zal ervaren, doet hem deze onverantwoordelijke beslissing nemen. Hij pleegt willens en wetens een zonde tegen het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden, de Heere is nooit gediend door de leugen. Er bestaan ook geen rechtvaardige leugens of een leugen om bestwil. Een leugen is een leugen, is een zonde tegen God. Onze ongehoorzaamheid en onze overtreding tegen God treffen we zelden alleen onszelf. Want onze zonde die wij bedrijven heeft ook invloed op anderen om ons heen, die vaak het dichtst bij ons staan. En gemeente, jonge vrienden, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Abraham, die gaat in gehoorzaamheid aan God en in geloof in God uit zijn geboorteland. Hij verlaat alles wat hij heeft opgebouwd. Aan relaties, aan goederen en aan materie. Op zijn 75ste jaar gaat hij uit zijn geboorteland. Laat hij alles wat hij heeft achter zich. Maar dat wil niet zeggen, jonge vrienden, dat geloof een bezit is. Het geloof komt ook nooit zonder de God van het geloof. Het geloof, dat blijft altijd een instrument in de handen van de Heilige Geest. En dat geloof, dat moet dagelijks onderhouden worden door de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat Abraham God de schuld geeft. Maar geloof en ongeloof liggen heel dicht bij elkaar. De scheiding tussen geloof en ongeloof is zo dik en zo sterk als nat vloeipapier. Kon je nou altijd maar geloven? Als je dat deed, dan zou er niets van God je scheiden. Maar zo gaat het nou in het geloof met al Gods kinderen. Op het ene moment zijn ze vol van de liefde des Heren. En zijn ze vol van Christus. En springen ze met God over muren en over bergen. Maar een moment daarna, een seconde daarna, hoor je diezelfde mensen roepen. O Heere, behoud mij. Dan komt er vrees in het hart. Dan word je angstig. Dan word je bang. En vrees, dat is een slechte raadgever. Vrees, dat zien we ook bij die moedige Petrus. Bij die overmoedige Petrus. Vrees, dat zien we bij de vader aller gelovigen. Dezelfde vrees zien we bij de discipel van de Heere. Jongens en meisjes, Petrus, je kent die geschiedenis wel. Die loopt over het water naar de Heere Jezus toe. Zo groot is het geloof van Petrus. Dat hij over het water naar de Heere Jezus toe loopt. Maar als hij de Heere Jezus uit het oog verliest, dat hij op de omstandigheden ziet, op de golven, dan verliest hij zijn geloof. En als er iemand te water raakt, dan is er ook geen moment van zinken. Want hij schiet niet in één ogenblik weg in de diepte. Petrus, die had nog tijd om te roepen. Heere, behoud mij. En terstond strekte de Heere zijn hand uit. En hij greep hem om weer op het water op de vaste baan te brengen. Steeds is het weer de reddende hand des Heeren. Die hand die omgord is met macht. Die machtige arm die Gods kinderen beschermt. En dat is voor Petrus niets minder dan zijn behoud. Dat woord is tot zijn behoud geworden van Petrus. Maar het is altijd zo dat de Heere de zijne behoudt en hun geloof. Dat de Heere daarin het werk van zijn handen niet laat varen. Ziende op zichzelf zinkt Petrus in de diepte. Maar ziende op zichzelf en de omstandigheden vertrekt Abraham naar Egypte. Maar in dat alles laat de Heere zich niet onbetuigd. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Gods straf van Farao. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Gemeente, jonge vrienden, ongehoorzaamheid aan de Heere heeft altijd diepe gevolgen. Dat zien we als Abraham in Egypte verblijft. Dat hij meer en meer verstrikt raakt in het web van ongeloof. Het kan niet uitblijven dat Abraham dientengevolge ondervindt de straffende hand des Heren. Want als Abraham in Egypte is, jonge vrienden, komt hij direct in de problemen, lezen we in vers 14. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Hoe langer Abraham in Egypte blijft, des te meer wordt de vrees van Abraham voor hem waarheid. De Egyptenaren die merken Sarai op. En die zien haar met begerige ogen aan. Ze wordt meegenomen naar het paleis van Farao. En hoewel Abraham en Sarai dit hebben voorzien en voor deze situatie een plan hebben gesmeed, brengt het Abraham toch in hele grote moeite. Onze weg tegen Gods wil, jonge vrienden, kun je niet vervolgen. En dan hoef je ook niet te verwachten dat alles voorspoedig verloopt. De Heere, die zal Abraham in zijn geweten hebben doen voelen aangaande het gevaar van zijn verblijf in Egypte. Maar Abraham, die heeft zijn geweten toegeschroeid. In blinde verstarring heeft hij eigenlijk zijn eigen weg vervolgd. En dan moet je niet verbaasd zijn dat de vrees van de situatie over je komt en werkelijkheid wordt in het voorgaan in de weg van ongeloof en ongehoorzaamheid. Ja, maar is dat hier bij Abraham het geval? Jonge vrienden, als je naar de feiten kijkt, dan moet je wel tot een andere conclusie komen, toch? Abraham die treft geen ongeluk, juist geluk. Want dat pakt juist voor Abraham in Egypte heel voordelig uit, want Farao deed Abraham goed om harentwil. Zo had hij schapen en runden en ezel en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Als je de situatie, jonge vrienden, van Abraham in Egypte met menselijke ogen ziet en met menselijk verstand beredeneert, dan kun je tot de conclusie komen dat die keuze van Abraham helemaal niet verkeerd is geweest. Gelet het voordeel wat Abraham ondervindt. Maar ten diepste brengt het Abraham geen voordeel. Wij zien wat voor ogen is. Maar de Heere ziet je hart aan. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De Egyptenaren, die geloven de leugen van Abraham. En Farao die schenkt Abraham gaven van goud en dieren en personeel. Het is eigenlijk, zou je zeggen, veel meer een bruidschat. Want Farao wil Sarai tot vrouw. Het leven in Egypte brengt Abraham veel gewin. Maar jonge vrienden, er hangt een prijskaartje aan. En maken wij ons allemaal er niet schuldig aan? Als we eigen wegen gaan. De wereld die schildert je voor als een lust voor de ogen. En als je daarin meegaat, verschaft het je soms nog maatschappelijk voordeel. Maar er hangt een prijskaartje aan. Want daarmee en daardoor en daarin verslapt de dienst aan de Heere. Verslapt de familiebanden. En wordt allemaal losser en losser bij de Heere vandaan, bij je familie vandaan, om je eigen wensen te vervullen. Kerk en familie offer je op om het pad van je wellusten en je begeerte te volgen. En dan vergeet je die waarschuwing van de Heere daarbij. Wat ik zo even al zei, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dat is wat Abraham nu in Egypte ervaart. Maar de Heere plaagt de Farao met grote plagen. Ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Dit is het enige vers 17, in deze geschiedenis van Abraham, waar de naam van de Heere wordt genoemd. En er staat daar Heere met 5 hoofdletters. En jonge vrienden, je weet wel wat dat betekent. Als in de Bijbel de naam van de Heere met 5 hoofdletters staat, dan staat daar in het Hebreeuws, de grondtaal van het Oude Testament, Yahweh. Dat is de naam waarmee de Heere zich aan Mozes heeft bekendgemaakt. Ik ben die ik ben. Ik ben de getrouwe. Abraham, jij bent ontrouw aan mij. Abraham, ik blijf getrouw aan jou. En dat is ook de enige keer in deze geschiedenis, hier in vers 17, dat de naam van de Heere wordt genoemd. In Egypte. Want voor het maken van die reis naar Egypte heeft Abraham de Heere niet geraadpleegd. En we lezen ook niet, jonge vrienden, als hij in Egypte is aangekomen, dat hij de naam van de Heere aanroept. Zoals hij eerder heeft gedaan toen hij Kanaan binnenkwam en daar een altaar bouwde. Abraham vergeet de Heere. Wonder van Gods genade, gemeente, jonge vrienden. Een evangelie hier in het eerste hoofdstuk, hier in het eerste Bijbelboek van het Oude Testament. Abraham vergeet de Heere, maar de Heere vergeet Abraham niet. Abraham, daar zal uit Abraham en Sarai een groot volk voortkomen. En uiteindelijk zal daaruit de zaligmaker komen. De ongehoorzaamheid van Abraham aan God, ja, dat kan ook in Egypte niet voortgaan. Dat moet dus gestopt worden. En daarom komt de Heere tussen Farao en Abraham te staan. Om zijn plan te vervoeren. In de zonde en opstand tegen God zien we in deze geschiedenis de verstrekkende gevolgen daarvan. Farao, die ondergaat het oordeel Gods vanwege de zonde van Abraham tegen God. En we zien hier die smartelijke waarheid, dat God altijd handelt met de onbeleden zonde. Het zal niet onmiddellijk geschieden. Maar de Heere die zal daarop terugkomen en de Heere die komt erop terug op zijn tijd en op zijn wijze. Zal de Heere handelen naar de opstand tegen hem. Zijn heilswerk zal en moet voortgang hebben. En zie je de grote verantwoording in het leven met de gemeenschap. In de gemeenschap met de Heere. Dat je ervoor moet waken. Dat het lijden van de naaste. Niet door mij wordt veroorzaakt. Om ervoor te zorgen. En ervoor te waken. Dat je niet de oorzaak bent. Dat de Heere om mijnentwil mijn naaste straft. Dan is het een genade, gemeente, jonge vrienden, dat de Heere zelf ingrijpt. En dat is die rijke troost die we hier in de geschiedenis van Abraham zien. We kunnen onszelf in de ellende brengen. Een rechte weg van geloof verlaten. En in de netten van de vorst van de duisternis gevangen zitten en wenen en roepen. We kunnen ons wel uit de gemeenschap van godzondige jonge vrienden, zoals Abraham deed, maar we kunnen onszelf nooit in eigen kracht in de gemeenschap met God terugbrengen. Dan ervaar je des te meer dat de Heere in alles de eerste en de laatste is. En als je dat nou ziet, Gods ondoorgrondelijke zondaarsliefde en bemoeienis met je hebt, in de puinhoop die jij daarvan hebt gemaakt, als je daarin Gods ondoorgrondelijke zondaarsliefde ziet, mijn kind, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je leeft en je bekeert, dan smelt je ineen. Want de Heere doet het niet om mij, of om u of om jou, dat je zo goed bent en dat je zo gelovig bent. De Heere doet het om zijn eigen naam. De Heere doet het omdat hij getrouw en sterk is, dat hij het werk van zijn handen niet laat varen. En als de golven van het ongeloof, van de ongehoorzaamheid, als die je nou overstromen, in je oude leven, in je jonge leven, dan grijpt hij je bij de hand. Het is wel anders als wij zouden zeggen. Toch? Abraham en Sarai, die hebben die straf verdiend. Maar dat doet de Heere niet. De Heere straft Farao. En jonge vrienden, hoe kan dat nou? Farao heeft toch niets onbehoorlijks gedaan? Hij heeft zijn ogen op de zuster van Abraham tot vrouw willen hebben. En daarvoor heeft hij bruidsschat betaald. Waarom straft de Heere de Farao van Egypte? En wij zien wat voor ogen is. Ja, dat doet Farao ook. Maar de Heere weet dat uit Sarai, de vrouw van Abraham, de vader aller gelovigen, de zaligmaker geboren zal worden. En dat weet Farao niet. Die denkt en die gelooft de leugen dat Sarai de zuster van Abraham is. Het ongeloof van de vader aller gelovigen doet de Heere Farao straffen. En daarom, zegt Paulus in dit verband, moeten wij niets oordelen voor de tijd, totdat de Heere gekomen zal zijn. God grijpt in op zijn tijd en niet op onze tijd. Abraham meent in ongeloof Gods tijd zelf in handen te moeten nemen. En vanmorgen hebben we gehoord wat geloof is. Kennen en vertrouwen omhelzen. Wat is dan ongeloof, jonge vrienden? Ongeloof is Gods belofte in eigen hand nemen en het zelf willen doen. Niet wachten op God, maar jezelf naar ziel en lichaam voor tijd en voor eeuwigheid, je gezin, je ambt, niet geheel in Gods hand te laten. God niet vertrouwen, maar wantrouwen. God niet laten werken, maar zelf de teugels van je leven in handen nemen. Dat is nou ongeloof. De meest verschrikkelijke zonde. Want met ongeloof ontken je altijd het bestaan van God. Maar als er nu iemand die ons niet nodig heeft, dan is dat toch wel de Heere. Hij heeft u, jou en mij niet nodig. De Heere zorgt voor zijn eigen werk. Het enige wat de Heere van zijn kinderen verlangt, is dat ze blijven op zijn weg. Op de weg des geloofs, waarop de Heere hen geleid en hen gesteld heeft. Abraham, die stelt zijn slimheid in plaats van het geloof in de Heere. En dan zien we dat de ene zonde naar de andere voortbrengt. Abraham die pleegt de zonde tegen het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En met gemak zal Abraham dan de beschuldiging tegen dit gebod verwerpen door te stellen dat zijn vrouw Sarai zijn halfzuster is. Maar het is geen argument van Abraham om de leugen te verbloemen voor eigen voordeel. Je kunt zeggen dat wanneer Abraham in Egypte leeft, hij daar leeft als God niet tot hem gesproken had in Ur der Chaldeeën. En uiteindelijk dat God voor hem niet bestaat, jonge vrienden. De Heere die stond niet aan het roer van het levensscheepje van Abraham. Abraham die was zelf de roerganger. En wat moest Abraham dan doen, jonge vrienden? Ja, heel eenvoudig. Niet naar Egypte gaan. Maar er is toch hongersnood? Mag je dan de middelen niet gebruiken? Zeker. Die mag je gebruiken, maar wel met de aanroeping van de naam des Heeren. En dat is nou wat we van Abraham niet lezen. En als je dat vergeet, jonge vrienden, dan kom je de Heeren tegen. En als Abraham dan toch uit eigener beweging op weg naar Egypte gaat, dan moet hij zijn vertrouwen op de Heeren stellen. En in zijn ellende en in zijn vrees de naam des Heeren aanroepen. En dat doet hij niet. Abraham, die had in Egypte de status van een vreemdeling. En daarin behoefde hij zich niet onbeschermd te voelen. Want de Heere, die was hem tot hulp en sterkte. Dat had de vader aller gelovigen moeten herinneren. Maar ongeloof, zoals we dat hier nou bij Abraham zien, ongeloof, jonge vrienden, ziet God niet. Ongeloof ziet alleen maar jezelf. Ziet alleen maar jezelf en de omstandigheden waarin je verkeert. Ongeloof doet je vergeten dat het Israëls God is die krachten geeft. Ongeloof doet je vergeten dat de Heere zo getrouw en als sterk is. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Gods trouw in het vertrek van Abraham. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En ze geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Abraham is in Egypte en daar is hij gevangen in het web van zijn eigen gerechtigheid. En het kost hem uiteindelijk meer dan hij aanvankelijk denkt. In plaats van Egypte eervol en respectvol als vader aller gelovigen te verlaten, volhardt hij in zijn ongehoorzaamheid aan God. En als hij met Farao de confrontatie aangaat, valt de vader aller gelovigen bij Farao in ongenade. Toen riep Farao Abraham en zei: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? We weten niet, jonge vrienden, hoe Farao tot deze wijsheid is gekomen. In ieder geval komt Farao tot de ontdekking dat Sarai de vrouw van Abraham is en niet zijn zuster. Voor Farao is het duidelijk dat de plagen die over hem zijn gekomen, omdat Sarai in zijn huis verkeert. En onmiddellijk confronteert Farao Abraham met zijn leugens. Farao die ontdekt de leugen van Abraham en die stelt die Abraham voor ogen. Het kan een lange tijd duren. Maar jonge vrienden, onthoud. Vroeg of laat komen bedreven zonden openbaar. En dat kan tot hele complicaties leiden, zoals we hier bij Farao zien. Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot een vrouw zou genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. Farao, die was verbaasd. En eigenlijk was hij ontgoocheld door de onzorgvuldigheid die hij bij Abram waarnam. Farao was van plan Sarai tot huisvrouw te nemen. En het zou hij niet van plan zijn geweest als hij geweten had dat Sarai de vrouw van Abram is. En de grote plagen die de Heere over Farao uitstortte, die heeft deze beslissing beïnvloed. Maar Farao, jonge vrienden, die kon niet geloven dat Abram willens en wetens zijn vrouw opoffert in deze situatie. De zonde stort niet alleen de zondaar in onheil, maar ook zijn naaste. En het doet besluiten Farao om Abram uit het land te zetten. En Abram gebood zijn mannen vanwege hem. En ze geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Dat betoont God aan Abram. Zijn genade als hij ingrijpt. En Abram uit het net van de zonde trekt. Abraham, de Heere, bevrijdt Abraham uit Egypte. Abraham, die heeft wel eerder de mogelijkheid gehad om in Egypte eervol en respectvol te verlaten. Maar nu moet hij in ongenade van Farao zijn biezen pakken. De mogelijkheid van Abraham om de Egyptenaars op de Heere te wijzen is verdwenen en weggesmolten als sneeuw voor de zon. Zijn integriteit onder de Egyptenaars is geruïneerd geworden. En hier zien we hoe belangrijk het is wat apostel Petrus schrijft. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Apostel Petrus die spoort ons daartoe aan. Jonge vrienden, en dat is je weet wel wie Petrus was, hè? Dus de apostel die de Heer Jezus verloochend heeft. En hij weet wat het is om de Heere ongehoorzaam te zijn. We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En Calvijn die schrijft, als Christus voor ons de hemel heeft geopend en daarheen ons dagelijks openlijk tot zich nodigt, dan moet je toch wel onbillijk achten, als hij wil hebben, dat we bijwoners op de wereld zijn. Het geloof te mogen behouden, staande te mogen blijven in dure tijd en hongersnood. Dan mogen we de Heere in het gebed aanlopen als een waterstroom. En tot hem bidden, want God laat het werk van zijn handen niet varen. Dat zien we hier in deze geschiedenis. En dat is ook waar iedere eredienst mee begint. Kun je wel denken dat de Heere dat wel doet. En in ongeloof je weg van list en bedrog vervolgd. Abraham, die zal zeker in alles de hand van de Heere hebben opgemerkt. Dan krijgt niet Farao en ook niet de listige Abraham alle eer en dank, maar de God van Abraham. Hij heeft Sarai uit de hand van Farao verlost. Hij waakte zelf over zijn heilsplan. Want uit haar moet uiteindelijk de zaligmaker voortkomen. Abraham die heeft in Sarai zijn zaligmaker teruggekregen. En weer God in zijn eeuwige ontferming en bescherming. Abraham, die zou in Sarai zijn zaligheid hebben verspild. Maar de Heere, die geeft hem die terug, enkel en alleen uit zijn goedertierenheid. Want het heilsplan des Heeren moet doorgaan. Geen farao en geen listige Abraham en geen duivel zal de Heeren hem daarvan weerhouden. De scheiding tussen geloof en ongeloof is flinterdun, jonge vrienden. En als de verbinding, de relatie met God willens en wetens is verbroken, dan blijft er alleen maar het gevaar van zelfverlossing en wereldgelijkvormigheid over. En dan zien we hier aan Abraham waar hij terechtkomt. Als je in eigen kracht staat en niet in het geloof. De Heere die het zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En als de Heere daar nou niet over gewaakt had, dan was heel Gods heilsplan in Egypte in de kiem gesmoord. Dan was het finito, terminato met Abraham geweest. Dan zou de zaligmaker in Egypte, door Egypte, nooit geboren kunnen worden. Sarai, die zou in ontucht gestorven zijn. En dan zou de geschiedenis, de heilsgeschiedenis van Christus kruis, verijdeld zijn geworden. Want hij zou dan geboren worden uit een heidenvolk. En dan zouden wij geen zaligmaker hebben. En dat is zo, als je de weg van de zelfverlossing gaat, dan verijdel je uiteindelijk het kruis van Christus. En als Christus met zijn kruisverdiensten je enige troost niet meer is in leven en sterven, dan houd je uiteindelijk op de duur alleen maar de dood over. Dan sterf je zoals je geboren bent, in zonde en in ongerechtigheid. En als je sterft zoals je geboren bent, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En jonge vrienden, de Heere Jezus, die is ook een keer in Egypte geweest. Op de vlucht voor de valse moordenaar Herodes, die alle kinderen beneden de 2 jaar in Bethlehem door het zwaard liet ombrengen. En enige tijd later is de Heere Jezus met Maria en Jozef weer uit Egypte teruggekeerd naar hun land, naar Nazareth. En nog weer later is hij aan een vloekhout gestorven. Is hij onder de oordelen Gods bezweken. Maar hij is ook weer opgestaan uit het graf. Dood, waar is dan je prikkel? En hel, waar is je overwinning? Gemeente, jonge vrienden, dan is het van tweeën één. Of je leeft zoals je geboren bent, in zonde en misdaden en daarom de dood schuldig. Of je leeft het leven om in leven en sterven het eigendom van de getrouwe zaligmaker te zijn, die voor jouw zonde veroordeeld is geworden aan het kruishout. Die daaraan van God verlaten is geweest, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Omdat in het geloof staande te blijven, is het gebed ook zo belangrijk. Heere, maak mij in uw woord mijn gang en treden vast. Amen. Gemeente, zingen wij het 4e vers uit Psalm 118. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen biedt. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. En wat er verder volgt uit het 4e vers van Psalm 118. eindigen met dankzegging. Heren, aan het einde van de diensten van deze dag naderen we tot u in het dankgebed. Om vandaag tweemaal in uw huis te zijn, tweemaal met uw huis verbonden te zijn. En laten we hetgene wat we hier mochten horen, heren, door u gezegend worden. Dat het gelegd mag worden in onze harten. Dat we het mee mogen dragen naar onze huizen de week in, die vandaag is aangevangen. De plaats waar gij ons gesteld hebt, in het huisgezin, op het land, op het water, op kantoor, op school. Heren, gedenk ons dan naar de rijkdom van uw genade, dat we het niet in eigen kracht willen doen, maar dat we mogen bidden tot u. O Heren, wees mij genadig. O Heren, wat wilt u wat ik doen zal? O Heren, zegen het werk van mijn handen. Opdat alles mag zijn, Heren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en uiteindelijk tot de eer van uw naam. Gedenk de jongeren van de gemeente, Heren, die deze dagen toetsen, examens moeten afleggen, moeten maken. Gedenk hen, dat ook zij daarin op het moment als dat van hen gevraagd en geëist wordt, het geleerde helder voor ogen krijgen en dat mogen antwoorden en mogen te mag het uw zegen ook wegdragen en dat wij met hen in uw daden mogen verblijden. Gedenk ons als we van hier gaan. Bewaar en beveilig over onveilige wegen. Bewaar ons bovenal, Heren, voor de zonde. En reken ons ook de zonde in het spreken en in het luisteren niet toe. Maar zegen het uwe. Hoor ons dan in de vergeving van de zonde, uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wat er verder volgt uit het 67ste vers van Psalm 119. eindigen met dankzegging. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.